In Romeinen hoofdstuk 9 waren wij bij de bespreking van dat eerstgeboorterecht, priesterschap, zoonschap, gegeven is aan de gelovigen uit onze bedeling. Want het is zo volgens Romeinen hoofdstuk 8. Terwijl deze dingen beloofd zijn, en dat staat dan ook inderdaad in hoofdstuk 9 meteen, aan Israël. En dan lijkt het toch wat gecompliceerd te zijn. Hoe dat ook zij, we hebben deze dingen vorige keer besproken en ik heb ook met u besproken de uitspraak: het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. Naar eer en geweten, naar mijn beste weten, betekent het dat in de plaats waar die volkeren zijn en waar zij niet Gods volk zijn, of zouden zijn, onder de heidenen, verstrooid waar dan ook in de wereld, maar in ieder geval niet in Canaan, daar zal tot hen gezegd worden: gij zijt zonen van de levende God. In het buitenland dus. Hetgeen treffend overeenkomt sowieso met de algemene profetie dienaangaande, reeds in Deuteronomium 30, daar ben je bij Mozes nog, die zei dat Israël tot bekering zou komen in het buitenland. En daarna sprak hij pas over eventuele terugkeer. Nou ja, eerst over verzameling en toen pas over terugkeer. Hè? Gij zult het weder ter harte nemen onder al de heidenen waarheen de Heere u verstrooid heeft. Ja. Ik ben aan het begin van de avond, zal ik u nou eens wat aardigs vertellen? Er zijn zelf van die algemene... Of u het waardeert, weet ik niet, maar ik probeer het. Hè. Er zijn van die uitspraken in het algemeen over Israël. Maar ze worden op verschillende wijze, dezelfde uitspraken, ze worden op verschillende wijze vervuld aan de twee verschillende huizen van Israël. Soms. En het probleem, een van de problemen in het algemeen, dat is eigenlijk de reden waarom ik dit soort dingen vertel. Een van de problemen met het woord van God, met de Bijbel, als je het tenminste een probleem moet noemen. Maar een van de problemen daarvan is dat heel wat uitspraken in de Bijbel dubbelzinnig zijn. Dat wil zeggen, dezelfde woorden krijgen in verschillende tijden, onder verschillende omstandigheden, hun vervulling. En dat brengt met zich mee dat de woorden, dat de formulering van zulke profetieën, tamelijk ruim gekozen is. Omdat je er beide kanten mee op moet kunnen. Zal ik eens een voorbeeld geven? Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar heb je wat te doen de komende weken, hè? Ik zal een voorbeeld geven. In Zacharia 4 wordt gesproken over twee olijfbomen, dan wel twee olijftakken, dan wel één boom en twee takken. Dat doet er nou niet toe. Het gaat niet om de details. En daar wordt gezegd dat op een of andere wijze ooit en een keer het werk Gods tot stand zou komen en gebeuren zou. Niet op initiatief van de mens, of niet dankzij de mens, maar het gaat door de geest. Staat er ook bij, hè? Daar staat die beroemde tekst: niet door kracht, nog door geweld, maar door geest zal het geschieden. Je staat midden in dat verhaal over, ik zag het, olijfbomen en pijpen. En twee keer pijpen. En de pijpen gingen naar de reservoirs, van de reservoir naar het lampje en op de kandelaar. Heel gedoe. Je moet een loodgieter voor geweest zijn om het te kunnen begrijpen, weet je wel. En weet jij niet wat deze dingen zijn? Nee, zegt Zacharia. En er wordt gezegd, nou ja, het betekent niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daarna wordt het verschijnsel weer beschreven. En het einde van het verhaal is: deze zijn de twee getuigen die voor de God der ganse aarde staan. Dat is het laatste vers van Zacharia 4. Die profetie gaat over onze tegenwoordige tijd, waarin Gods werk niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest geschiet. Het idee is dat de olijfolie zomaar spontaan uit de olijven, zomaar door die leidingen, kon geen mens aan de pas door die leidingen geleid wordt naar die reservoirs en voordat naar de lampen en het licht blijft branden van die lampen, getuigen weet u wel. En, maar er komt geen mensenhand aan te pas. Die zorgt ervoor dat die twee getuigen werken. Maar het is een profetie over onze tegenwoordige tijd, waarin de gemeente als zodanig het licht der wereld is, en waarvan in de Bijbel geleerd wordt dat, voor zover het werk gebeurt, wij er weliswaar in betrokken zijn, maar het is zijn werk. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, en doet dat nog. Enzovoort. Dus het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, enzovoort. Dat wij lampjes zijn, oké, maar wie houdt ze brandende? Hij. Ja, hij is degene die in ons werk beide het willen en het werken. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. Waren het niet dat helemaal aan het eind van de Bijbel, moeten we weer terug dus. Want daar is ineens sprake van twee getuigen, die hun getuigenis, hun profetie zouden praktiseren in de straten van de heilige stad. Dan wel de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Gedurende een periode van 3,5 jaar. En dan vraag je wie zijn die lui en dan staat het, deze zijn de twee getuigen die voor de ganse aarde staan. Dus letterlijk staat er dan Zacharië 4 vers 14, het laatste vers van Zacharië, in Openbaring 11. En dan blijkt achteraf dat die profetie uit Zacharië 4 van toepassing is op twee getuigen die na de opname van de gemeente het woord van God prediken, in ieder geval dan in Jeruzalem. Het is allebei waar. Alleen de ene toepassing is in onze dagen. En de andere ligt in de toekomst. En die ligt bij specifiek het Joodse volk. Want het is in de 70ste week van Daniel. En die heeft specifiek betrekking op het Joodse volk. Niet op Israël als zodanig, het Joodse volk. Uw volk en uw heilige stad heet het dan ook in Daniel 9 enzovoort. Kortom, het krijgt twee keer een vervulling. En waarom dat is nou mijn onderwerp niet, hè? Dat het logisch is, min of meer, dat lijkt me duidelijk. Je krijgt van mij meteen een antwoord op de vraag, wat moeten die twee, waarom moeten die er zijn? Het antwoord is, ja, dat komt omdat de gemeente is weggenomen, dus u kan het niet doen, ik kan het niet doen, want wij zijn weg. Maar wie moet het dan wel doen? En daarmee kom ik toch bij het onderwerp van Romeinen 9 tot en met 11... Er moet altijd een gelovig overblijfsel op aarde zijn. Want als al de gelovigen zijn weggenomen, daar is het volgende op gevonden. Er komen twee uit een vorige periode komen terug. Die waren überhaupt nog niet klaar met hun bediening trouwens. Die twee. Met andere woorden, zij doen precies hetzelfde wat de gemeente in onze dagen geacht wordt te doen. Namelijk de prediking van het woord van God. Eerst de Jood, toch? Dat zullen ze ook doen. En bovendien, de prediking van de twee getuigen moet leiden tot de bekering van het Joodse volk uiteindelijk. Aan het eind van de 70ste week officieel. Maar Romeinen 11, daar moet ik een bladzijde omslaan. Romeinen 11 zegt dat zij barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid. Dat wil zeggen, door onze trouw aan het woord van God en de prediking dus daarvan, zal alsnog Israël, dan wel in ieder geval Juda, tot geloof komen. Door ons. Door de gemeente. En het is nadat de gemeente weg is. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Omdat de twee komen, die nemen de positie van de gemeente in. Gedurende 3,5 jaar, daarna worden ze ook opgenomen trouwens. Net als de gemeente zelf. In de wolk. Nee, niet in hun wolk, de wolk. Die wolk dus. Volgt u mij nog? Of, ja. Toch. Ja, dat zijn Mozes en Elia, ja. Wat hoorde ik iemand zeggen? Die zei, wij weten niet wie dat zijn. Ja, dat is wel erg naïef dan, hè. Als je niet weet wie dat zijn. Staat erbij. Maar goed, nou ben ik ver buiten mijn onderwerp natuurlijk. Maar waar het maar om ging, is dat je dus een profetie hebt in Zacharië 4, maar die krijgt twee keer zo'n vervulling. En nu we het toch over hebben, we hebben ook Malachi. Zie, ik zend jullie de profeet Elia, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Maar hij blijkt van toepassing geweest te zijn. Of dat 100% is, ik weet niet of je die termen kunt gebruiken. Maar hij was van toepassing op Johannes de Doper. Dat staat er menigmaal. Maar hij is net zo goed van toepassing op één van die twee getuigen. Want ze hebben macht om de hemel te sluiten, opdat het niet regenen zal in de dagen hun profetering. En in het Nieuwe Testament in Lucas 4 en in Jacobus 5 leer je nog net even dat Elia dat deed. En dat dat precies 3,5 jaar duurde. Hetgeen er in het Oude Testament niet eens bij staat. Dus klopt precies, zal ik maar zeggen. Maar het krijgt hij twee keer een vervulling. Nog een. In de psalmen lees je over zijn huis wordt woest gelaten, zijn paleizen zijn woest, dat er geen inwoners zijn. En een ander nemen zijn opzienersambt. En een andere psalm die met mij aan tafel bij mijn brood eet, enzovoort. Zijn profetie over Judas. Daar staat in de Bijbel dat het zo is. In Johannes en in Handelingen 1 natuurlijk staat dat. Maar als je die psalmen leest, psalm 41, psalm 69 en psalm 109, kom je niet op het idee dat het over Judas gaat, over een man in het bijzonder. Je komt tot de conclusie dat het gaat over het Joodse volk dat ongelovig zou zijn. En dat de Messias verraden heeft. Zodat er het oordeel over zich afriep en het land en de stad verwoest zijn geworden. Waarna iemand anders, een ander volk, dat opzienersambt moest overnemen. Een ander nemen zijn opzienersambt. Maar zo kom je weer terecht bij de 10 stammen van Israël en bij de gemeente natuurlijk. Maar waar het me nou om ging is dat die profetieën dubbel zijn. Hè? Dat wil zeggen, wordt op verschillende wijze en verschillende tijden toegepast. En wat Israël betreft, om terug te keren bij het onderwerp. Wat Israël betreft, je leest daarover in Ezechiël bijvoorbeeld, 20 of daar in de buurt, ik weet het zo gauw niet. Daar lees je dat de Heer het volk zal verzamelen, bijeenbrengen in de woestijn der volken. En hij zal hen al daar oordelen en onder de roede doen doorgaan. Met als resultaat een volk dat hem dient. Die profetie krijgt ook een dubbele toepassing, twee keer. De mooiste, de belangrijkste, denk ik ook. Maar goed, dat is een kwestie van smaak, dat doet er ook niet toe. De ene is dat God inderdaad Israël brengt onder de volkeren, uitleidt in de verstrooiing, ze daar verzamelt. Daar zouden ze bijeengestoten worden, heet dat zelfs al. Ik meen zelfs al in Genesis, maar daar wil ik afwijzen, in de profetie over Jacob, van Jacob over zijn zonen. Maar goed. En daar worden ze verzameld en daar zouden ze onder de roede doorgaan, zouden zij tot geloof komen. Nou ja, in de plaats waar tot hen gezegd wordt, maar nou ben ik weer hier, hè, in Romeinen en in Hosea 1. Gij zijt mijn volk niet. De Heer zou ze brengen buiten in die woestijn en daar, dus buiten de volkeren, daarom heet het ook woestijn der volkeren, en daar zouden ze tot geloof komen. Maar wij kennen ook de toepassing ervan, blijkbaar, dat moet je herkennen, op het Joodse volk. Want het Joodse volk, of wat er van over is, als het de naam des Heren zal aanroepen, en voor zover de naam des Heren zal aanroepen, in de 70ste week van Daniël, en let op, dat is alleen het Joodse volk, dat zal gebracht worden in, dan wel verzameld worden in de woestijn. Der volkeren, van Edom in elk geval. En Edom staat aan het hoofd van de volkeren. Als het Israël niet is, staat Edom aan het hoofd van de volkeren. Ismaël mag ook, maar ja, je neemt een zo laat mogelijke generatie, dan is het Edom. En die heet ook niet voor niks Edom, want het is hetzelfde als Adam. En dat is de naam van heel de mensheid. Hebben we dit nog tot zover? Dat wil zeggen, als in die 70ste week die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dan zegt de Heer Jezus, ja, hoor eens, je had weg moeten wezen. Als je nu nog vluchten wilt, dan heb je geen seconde te verliezen. Dat als dan die in Judea zijn, vrienden naar de bergen, ze moeten het land verlaten. Zo snel mogelijk. En vervolgens, als aan het eind van de 70ste week de naam des Heren wordt aangeroepen door de regering, of wie het maar is, die Israël vertegenwoordigt dan, de Joodse staat, dan verschijnt de Heer op de Olijfberg, maar u kent Zacharië 14 langzamerhand, hè? Dan verschijnt de Heer op de Olijfberg, de scheurt de Olijfberg, er ontstaat een vluchtweg voor een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg, naar Azal, de gereserveerde plaats, namelijk in de woestijn. Diezelfde plek natuurlijk. En daar pas zal de Heer aan hen verschijnen, in de zin van zich aan hen bekendmaken. En zal hij blijken te zijn, niet maar Jehovah, dat wisten ze. Die hebben ze ook aangeroepen, die verschijnt ook op de Olijfbergen. Maar hij zal blijken te zijn, aan de hand van zijn littekenen, gewisse kentekenen. Van zijn litteken. Hij zal blijken te zijn Jezus van Nazareth. En dan pas komt men tot geloof. Dat is in de woestijn dus. Heb je dat nog? Zodat ook dan geldt, ze komen tot geloof. Ze nemen het tweede ter harte nemen. Ze zullen het tweede ter harte nemen, maar niet in het land, maar daarbuiten. En in de toekomst herhaalt zich dus in het klein min of meer wat zich in het groot heeft afgespeeld in verband met de 10 stammen van Israël. Ja, en zo zijn er veel meer van die dingen, maar het gaat er maar om dat het dus altijd, dat het klopt, hè. Afgezien daarvan, de uitspraak over ik zal u bijeenbrengen in de woestijn is natuurlijk toch een vervolg op wat eerder ooit een keer gebeurd was, toen Israël verlost werd uit Egypte en gebracht werd in de woestijn. En daar maakte de Heer zich aan hen bekend en sloot met hen, nou ja, het oude verband aan. Maar in de toekomst zou hij hen uitleiden in de woestijn en met hen een nieuw verbond sluiten. Officieel is dat met de 10 stammen gebeurd, dat is onze bedeling. Daarna gebeurt het in de toekomst alsnog met Juda. En dan weer met de 10 stammen uiteraard. Want van die 10 stammen van vandaag is natuurlijk niks over. Als alle gelovigen daaruit opgenomen zijn, en uit de andere volken ook, want die. Maar goed, als alle gelovigen weg zijn, ja, begint het verhaal opnieuw. Moet het volk opnieuw tot bekering gebracht worden. Lijkt me niet zo moeilijk. Nederland is vandaag ook zendingsveld. Ja. Dan is het evangelie we brengen in Nederland, moet je opboksen tussen allerlei religieus, tegen allerlei religieus bijgeloof. Zelfs op Urk, broeder, maar ik wilde dat niet zeggen eigenlijk. Je zit zeker ook de hele dag op internet, zo te horen. Hoe weet je dat dan? Lees het Nederlands Dagblad. Reformatorisch Dagblad. Elke dag op het internet. Ja, zie je wel, ik wist het wel. Nou ja, dien maar weer even te zeggen. Maar daar gaat het naartoe. Hoe dan ook, ik neem de draad weer op in Romeinen 9. Waar wij vervolgens terechtkomen na Hosea gehad hebben, komen wij terecht bij Jesaja. Vers 27 is dat. Jesaja roept over Israël, alwaar het getal der kinderen Israëls, aansluitend bij het voorgaande verse, gij lieden, al daar zullen zij kinderen des levenden gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee. En bedenk dan dat Jesaja gebruikt de term kinderen Israëls, maar in zijn dagen had je twee rijken, Juda en Israël. De term Israël is niet noodzakelijk van toepassing op Juda. Zeker niet bij Jesaja, net zo min als bij Hosea. Het kan wel, maar dan zou het uit de context moeten blijken, heet dat. Hè? Maar ik zoek hem zo op, hè. Maar hij zei, al ware getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee. Die is ook aardig, omdat het refereert aan de oorspronkelijke beloften, vele malen herhaald, aan Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob. Zand der zee, ik ben nog in Romeinen 9, vers 27. Dat is Jesaja. Dat is, Jesaja roept over Israël. Al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee. Want al zo zal uw zaad zijn, weet u nog? Dat wordt vele malen herhaald, alleen al in Genesis. Maar daarna in de rest van het Oude Testament nog menigmaal. Dat is de belofte aan Abraham. Al waar het getal der kinderen is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat wil zeggen, hoe talrijk het ook mogen zijn, het is toch heus maar altijd een minderheid die tot geloof komt of uit het geloof leeft, of gewoon een minderheid die werkelijk trouw is, op persoonlijke titel, aan de Heer. En dat is bij ons ook zo natuurlijk. Nee, ik bedoel, dat is onder de 10 stammen zo. Dat is in welk kerkgenootschap dan ook, is het ook zo. Toch? En zelfs onder de gemeente, ik bedoel de wedergeboren mensen, die ene algemene christelijke kerk, het is altijd maar een minderheid die werkelijk interesse heeft voor de Heer en zijn woord en bereid is de consequentie ervan te dragen. Het is jammer dat ik het zeg, maar het is niet anders, hè. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat mijn vader moest spreken voor een zaal vol mensen. Of zelfs dat in de dagen dat hij de bijbelschool in Doorn leidde, daar hadden ze het 130 leerlingen of zo, studenten hadden ze dan. En dan zei hij tegen mij, dan keek ik me aan en zei, ja, Ab, maar je doet het echt maar voor 1 of 2, hoor. Nee? Het is wel mooi, zoveel volk, op het moment zelf. Maar als je dacht dat er wat van over zou blijven, nee, je doet het maar voor 1 of 2. En hoe komt dat? Nou, aan het woord ligt het niet. Dat komt gewoon aan wat men ermee doet en welk belang men erbij heeft. Of men echt de waarheid zoekt of dat men iets anders wil. En als men iets anders wil, raakt men de waarheid vanzelf kwijt. En daar zorgt niet de duivel voor, daar zorgt de Heer voor. Want dan... Want weet het niet wat, zo simpel zit dat. Hè? Nee, dat meen ik. Zo werkt dat. Altijd maar een minderheid. En dat is, Paulus in deze hoofdstukken verklaart dat, of maakt dat tot een leer. Wij spreken dan ook over de leer van het gelovig overblijfsel. Die houdt simpelweg in dat er altijd een gelovig overblijfsel is. Waar dan ook, en wanneer dan ook. Maar dat betekent een minderheid dus altijd. Hè? In Jesaja, dit is geciteerd, schijnt het uit Jesaja 10, vers 22. Daar staat het ook, hè. Daar staat in Jesaja 10. Nou ja, vers 18. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijn vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt, en de overgebleven bomen zijn zwouds, zullen weinig in getal zijn. Israël wordt vergeleken met een woud, een bos, en de Heer steekt het in brand, brengt er een oordeel over, en dan staat er blijven wel wat bomen over, toch wel. De overgebleven bomen zijn zwalt, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. Waarna de vraag is... Nou, wat is nou de vraag? Hè? Ja, de vraag is, wie is die jongen? Ik beweer al jaren... Dat als je onverhoeds ergens in de Bijbel een jongen of een jongeling of de jongeling tegenkomt, is de kans nogal groot dat het inderdaad gaat over de Heer zelf. De tweede mens, de laatste Adam, de jongeling. En dat is hier ook zo. En opschrijven, ze opschrijven. U begrijpt toch wat het betekent? Het betekent ze inventariseren. Ze tellen, ze benoemen, ze meten. Juist dus de. En dus ze tot zijn eigendom maken, want dat steekt er dan achter. Wat bedoel je dat? Hier heb je een overblijfsel, dat wordt het eigendom des heren. Staat dat er? Nee. Kan ik het bewijzen? Ja, dat, maar dat neemt een heleboel tijd, want dan moet ik dat soort schriftplaatsen nazoeken om je te laten zien dat het nou eenmaal zo werkt. He? En dat het tellen van het volk betekent je dat volk eigen maken. En daarom nam de heren David kwalijk dat hij het volk telde. Nou ja, en daarom moest Jeremia, nee, Zacharia. Ja, daarom moest Zacharia Jeruzalem opmeten. Ik weet niet meer welk hoofdstuk, 3 geloof ik. Als uitbeelding van Jeruzalem zou ooit weer Jeruzalem van de Heer zijn. De stad van de koning enzovoort. De stad Gods, wat het maar was. En hij moest het opmeten, dat wil zeggen, het wordt daarmee eigendom gemaakt. Opmeten voor het kadaster. En vandaar dat je in Openbaring 11, dat is die profetie toevallig over die twee getuigen, lees je in de eerste verse dat Johannes in het visioen moet de tempel opmeten. Dat is gewoon een uitbeelding van de voltooiing van de gemeente. Impliciet dus de opname van de gemeente. En daarom begrijp je dat 2, 3 versen verder twee anderen komen om het werk van de gemeente voor te zetten. Zo simpel is dat, hè? Het is moeilijk. Maar je moet die beelden kennen. Die herhalen zich vaak genoeg in de Bijbel. Nou, maar je kan, goed, we lezen hier maar gewoon overheen weer. Hè. De overgeblevene bomen zijn smalt, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. En het zal geschieden te die dagen dat het overblijfsel van Israël, dat zijn dus die paar bomen die overgebleven zijn, dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs, zodat je het niet meer kunt vergeestelijken. Want Israël is dan al de vergeestelijking van Jacob. Maar Jacob is en blijft gewoon het natuurlijke volk, hè? Jacob. Ja. Dat de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Niet tot het land, hè? Dat staat hier niet. Hè? Dus dat zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel, dat toch maar wordt door Paulus niet aangehaald, en de vertalers hebben het hier ingevoegd, dat is wel de betekenis trouwens, hè? Zo zal het overblijfsel daarvan, en dus een minderheid, wederkeren. Want de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Deze woorden, die verdelging, dat slaat inderdaad op het oordeel over Israël als zodanig. En in de dagen van Jesaja was het huis Israëls, de 10 stammen, inderdaad het eerste aan de beurt. Maar neem niet weg dat woorden als de verdelging is vastelijk besloten, die brengen ons met groot gemak naar Daniel 9, vers 26 en 27, waar aangekondigd werd verwoesting over uw volk en uw heilige stad. Dat is Juda in het eind van de 70ste week van Daniel. En het is vast besloten, staat er. En zij zullen het geenszins ontvlieden, en woorden van die strekking. Alleen hier zijn ze niet van toepassing op het eind van de 70ste week. Meteen, misschien in tweede instantie, dat zou kunnen, voor mijn part derde. Maar op de dagen van Jesaja, dat uitliep inderdaad eerst op de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Een anderhalve eeuw later, pak een beetje ongeveer, Juda ook. Maar wat er gewoon staat is, het gaat over een minderheid. Die behouden zal worden, wel te verstaan. Hè? Nou, dat is dus wat Paulus hier in Romeinen 9 aanhaalt. Kijk nog even, bladeren nog even terug naar Jesaja 1 zelfs. Want dit is een centraal thema eigenlijk. In Jesaja vind je ook meteen in de eerste versen, het eerste hoofdstuk. Met name in vers 9. Waar staat, zo niet de Heere der Heerscharen, de Heere Zebaoth, ons nog een weinig overblijfsel, dat is een pleonasme. Een weinig overblijfsel is per definitie weinig. Dus gewoon de versterking van het begrip, hè? Een weinig. Zo niet de Heere der Heerscharen nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Brengt je trouwens ook weer naar Openbaring 11. Want daar ging het over twee getuigende straten van die stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Om de verwijzing naar de oordelen die over Sodom en Egypte gekomen zijn uiteraard. En wat betreft Sodom en Gomorra, ze werden door vuur uit de hemel verwoest. En er werd een overblijfsel behouden. Ja, Lot. Nou ja, en twee dochters, heb je het wel weer gehad. Dat was met recht een overblijfsel, ja. Maar goed, ik ga daar nou maar niet verder op in. Dat ik deze ook aanhaal, is natuurlijk om te laten zien dat dat vanaf het begin van Jesaja een rol speelt. Er zal een oordeel komen over Israël. Niettemin, God maakt zijn beloften waar. En doordat er altijd toch een overblijfsel is dat op een of andere wijze aan die oordelen ontkomt. Op grond van geloof. Er zijn altijd uitzonderingen. En al was het er maar één, zoals in Sodom, oké, die wordt er dan wel tussenuit gehaald. Dat is wat gebeurd is. Een overblijfsel. U begrijpt het vervolg op het verhaal. In onze dagen is het dus ook zo'n overblijfsel, specifiek uit Israël. Want mag dan zijn dat het volk als volk ongelovig is, dan moeten er toch te vinden zijn die wel gelovig zijn. De enkeling. Ja. Nou goed, ik sla hem maar even weer weg. Ik kan hier doorlezen, dan lees je meteen over Assur en alles. En dan weet je dat het dus inderdaad gaat over, niet over Juda, maar over Israël. Maar vooruit. Ik ga terug naar Romein 9. Daar waren wij. Eerst, we waren in vers 27. Jesaja roept over Israël. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel in minderheid dus behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Vers staat er maar zo tussendoor. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, dat wil zeggen gelijk Jesaja nog eerder gezegd heeft, nog voor Jesaja 10, hier, dat is hier dus vers 27, Jesaja heeft daarvoor nog gezegd, helemaal aan het begin, indien de Heere Zebaoth, dat is dus Heere der Heerscharen, ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Die hebben we net gelezen uit Jesaja 1 vers 29. En daartussendoor schrijft hij dan, want God voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Het hele idee is dat bij gelegenheid een zaak, een spoor, een lijn wordt afgesneden en dan gaat die ergens anders verder en dan wordt die weer afgesneden en dan pakt hij die andere draad weer op en dan gaat hij daar weer mee verder. En dat is wat in dit hele gedeelte steeds beschreven wordt feitelijk. En hoe was die lijn met Juda? Ja, die is wel gestopt onder het Joodse volk als volk ongelovig is. Maar er zijn nog een paar meer stammen dan alleen Juda. En eventueel Benjamin dat daaraan toegevoegd was. Hè? Heb je goed opgelet net bij die schriftlezing? Aan die psalm? Ephraim, Manasse, Benjamin. Hoor je dat? De Heer zou verlossing brengen. Via Ephraim, Manasse, Benjamin. Het is je ontgaan, denk ik. Maar de broeder zei nog, het heeft met ons onderwerp te maken. Ephraim, Manasse, Benjamin. Dat zijn precies zo'n beetje de zonen van Jacob en Rachel. en Efraïm en Manasse samen zijn Jozef en staan aan het hoofd van de 10 stammen van Israël officieel. En Benjamin is de lamp van Jozef bij Juda, die uiteindelijk gerealiseerd wordt in de persoon en bediening van de apostel Paulus. Die is de enige die we kennen uit de stam van Benjamin, toch? Ja. Tja, het is Nieuw Testament, het is de waarheid, hoor. Die dingen komen echt bij elkaar. Nou goed. Waar we het hier over hebben is dus inderdaad dat idee van het overblijfsel. Daarna wijt de apostel uit. Want zo noem ik dat, hij gaat weer iets breder. En gaat in op dat eigenaardige verschijnsel dat het Joodse volk, dat hij aanduidt onder de naam Israël. Je moet bij de les blijven, anders heb je er niks aan. 10 stammen met de naam Israël waren in ballingschap. Joden bleven over, hebben de naam Israël geclaimd. Heb ik u ooit een keer voorgelezen, meen ik, uit... waar het maar was, ik ben vergeten. Waar het was, zo uit het hoofd, Ezechiël 22, zo, weet ik veel. Dat de Joden zeiden, het zuidelijke rijk Juda zei, ga jullie maar weg, 10 stammen, ga jullie maar, keer je maar af van de Heere, dan nemen wij jullie land in. Dan zijn wij jullie erfgenaam. Wij zullen jullie erven. En ze erfden inderdaad daarmee de titel Israël. En die wordt dus hier door de apostel Paulus ook gebruikt. Maakt het lastig, maar ik kan het niet helpen. Zo werkt dat met die stickers. Hè? Die wordt, ja. Wie is het uitverkoren volk? De vraag is eigenlijk, wie is Israël? Het uiteindelijke antwoord in onze dagen is de gemeente. Is geen ander Israël. Op het hoogste niveau. Goed. Maar daar gaat hij op in en hij zegt, wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, heidenen zijn alle niet-Joden, hè? Dat is inclusief Efraïm en Manasse en Biet Malare, weet u wel? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, maar dat is dan de rechtvaardigheid uit het geloof. Maar Israël, Juda dus. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar ergens anders. Als uit de werken der wet. En daarmee hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, dus niet Jesaja 1, niet Jesaja 10, waar we net waren, maar het is Jesaja 28 en Jesaja 8. Ja. Gelijk geschreven is, zeg ik, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Als u dat letterlijk zoekt, zult u het niet vinden, want er staat nergens zo. Ook niet iets wat erop lijkt. En toch staat er gelijk geschreven. Ik vind hem prachtig. Daarom. De apostel knoopt namelijk twee verschillende versen aan elkaar. Eén uit Jesaja 28 en de andere uit Jesaja 8. En dat doet hij nog terughoudend. Want Petrus, die wij ervan verdenken dat hij eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft voor hij zelf maar een brief schreef. Zodat hij ook kon zeggen, de apostel Paulus in al zijn zendbrieven daarvan spreken. Dan moet hij ze gelezen hebben dus. Hè. Maar goed, Petrus doet het nog erger. Die doet ook die twee teksten bij elkaar en voegt dan ook nog Psalm 118 eraan toe. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot steen des hoofds, des hoeks. Enzovoort. En daarna zegt hij, gij die eertijds lo ami waard. In ditzelfde verband, hè? In ditzelfde verband. 1 Petrus 2. Zoek het na, leg het naast elkaar. Daar gaat hij. Vers 32 hier. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion. Maar daar staat in Jesaja 28, ik leg in Sion een kostelijke steen, een grondsteen, een beproefde steen. En een ieder die in hem gelooft zal niet haasten. hier geïnterpreteerd als beschaamd worden. Maar het heet daar niet een steen des aanstoots en rots der ergernis. Het heet daar een beproefde steen, een kostelijke steen. Waar haalt de apostel deze term dan vandaan, steen des aanstoots? Ja, die staat in Jesaja 8. Heb ik die wel eens besproken? Ik geloof het wel, ik weet het niet meer. Nee, even goed. Jesaja 8. Ik had hem alweer weggeslagen, maar... Het is een schitterend vers en het is in ieder geval een oefening in lezen. Jesaja 8, dat is met die twee zonen, namen van die twee zonen van Jesaja. Twee zonen die samen een beeld zijn van de gemeente. Want twee mannen bij elkaar is gewoonlijk duidt op gemeentelijke waarheid. Niet alleen als er twee getuigen zijn of Mozes en Elia. Of twee mannen in witte klederen op de Olijfberg. Of twee mannen in stralende klederen op de Berg der Verheerlijking. Dat waren Mozes en Elia trouwens. Om voor de hand liggende redenen. Maar deze twee zonen van Jesaja ook. De een heet... haastig buitenspoedig roof. En de andere heet het overblijfsel zal wederkeren. Want de Hebreeuwse namen, dat is me te moeilijk even. Hè? Ja. U hoort dat mijn tong niet helemaal vlot loopt, dus daar waag ik me nou even niet aan. Haastig buitenspoedig roof. En de andere heet een overblijfsel zal wederkeren. Dat spreekt over het oordeel van God in onze dagen, over de volkeren in het algemeen. Maar niettemin is er een overblijfsel. Wij als gelovigen horen daartoe. Maar in dat verband schrijft de apostel in vers 14... dan zal hij... En hebt u uw lieden al doorgestreept? Ja, ik kijk even. Heb je alles doorgestreept, hè? Ja, ik heb het wel eens besproken.
Dat.
De
apostel, dus ik denk, ik moet terug naar Romeinen.
Oh, nee, ja, ik ben... Het loopt tegen het eind van de week, dan wil die toon niet helemaal goed meer. Okay. En ik word een dagje ouder natuurlijk. Dan zal hij... Letterlijk, dan komt hij nog een keer. Dan zal hij tot heilig ding... Heiligdom is een heilig ding. Iets heiligs. Zijn. En... tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling. Dat is wat Paulus dus aanhaalt, alleen hij past die termen in de uitspraak van Jesaja 28 over die kostelijke steen. Hij noemt het de steen des aanstoots. Het is dezelfde steen. Ik lees het nog een keer. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling voor de twee huizen van Israël. En je hebt begrepen dat die steen, dus dat de Heer, nee sorry, dat de Heer zal zijn tot twee dingen: iets heiligs en tot steen des aanstoots. Watgeen hetzelfde is als rots der struikeling, uiteraard. Het zijn tegengestelde dingen. En hij zou die twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Het een voor het ene huis van Israël en het ander voor het andere huis van Israël. Maak het verhaal zelf af, denk ik dan. Dat hoeft niet, want het gebeurt hier. Althans, voor de helft wordt het afgemaakt. Want er staat tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. Zodat steen des aanstoots en rots des struikeling kennelijk van toepassing is op Jeruzalem. En daarmee Juda, dat is één huis van Israël. En dat betekent tegelijkertijd dat dus dan, als de Heer dan de steen des aanstoots is voor Juda, dan is hij tegelijkertijd dus een iets heiligs, en daarmee een heilige steen, voor het andere huis van Israël. En het is in dat verband dat Petrus het citeert in elk geval. In 1 Petrus 2. Die heeft het over de Joden die gestruikeld zijn, over de steen des aanstoots. Maar zegt hij, u die gelooft, is zij dierbaar. Maar tot de ongelovigen wordt gezegd, en dan komt het verhaal weer over die steen. En maar voor u die gelooft, maar gij die gelooft, zijt een uitverkoren geslacht, koninklijke priesterdom, een heilig volk enzovoort. En die heeft net gezegd dat u en ik, gij dus, worden gebouwd, worden verzameld als levende stenen, toegevoegd aan die ene steen, die dan kennelijk dan toch de eerste steen is en de grondsteen, uit Jesaja 28, en wij worden daarop gebouwd. Wie? Ja, dat is dan dus het andere huis van Israël. Als je die versen echt bij elkaar legt, en dat moet je doen natuurlijk, schrift met schrift vergelijken, dan zie je wat Petrus zegt. En dan zie je dus ook wat Paulus zegt hier in Romeinen 10, want hij haalt dezezelfde versen aan natuurlijk. Hè? En hij zegt dan, nou ja, wat Israël betreft, en hij heeft het dan over Juda, wat Israël betreft, ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots, zoals beschreven in Jesaja 8, onder andere dan, maar ook in Jesaja 28 trouwens. En die heidenen die de rechtvaardigheid verkregen hebben, gezocht en verkregen hebben, die uit het geloof is, zijn dus diegenen die geloven in die steen, die kostelijke steen, die gefundeerde steen, en ze lopen er niet bij vandaan. En worden dus ook niet beschaamd. Zij rennen, zij haasten niet, heet dat, hè? Dat is wat Paulus zegt hier in deze laatste verse van Romeinen 9. Als je zegt, dat is moeilijk, dan zeg ik, ja, als je voor het eerst je Bijbel leest, is alles moeilijk. Maar, ja. Ja, en daarna zeg ik, moeilijk, hoezo? Het is het woord van God. Je mag niet verwachten dat het niveau is van 3 klassen lagere school, zal ik maar zeggen. Toch? Maar aan de andere kant moeilijk. Nee, ik zou niet weten waarom. Ik vind het niet echt moeilijk. Het is gewoon een kwestie van schrift met schrift vergelijken. Naast elkaar leggen en lezen wat er staat. En dan weten de context ook van die schriftgedeelten. Dat neemt tijd. Dat is natuurlijk zo. Maar dit is wat de apostel naar voren brengt. Hè. Het mag dan zo zijn dat een deel verhard is, het Joodse volk ongelovig is. Maar ja, er is toch een gelovig overblijfsel ergens. Waar? Nou ja, in het andere huis van Israël dan dus. En Jesaja 28 heb ik nou niet opgezocht. Maar dat is dat hoofdstuk waar de Heer zegt, ik wilde bij hem wat op de tafel zetten. En ik kon het niet kwijt, want de tafel was vol uitspuwsel. En toen zei hij, nou, ik zal door lieden van andere lippen tot dit volk spreken, andere talen, tongen. En ook al zo zullen ze mij niet horen, want het woord voor mij is voor hun gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En ze zullen achterwaarts vallen en verbroken worden. Niettemin, ik leg in Sion een kostelijke steen en daar kan opgebouwd worden. En dan weet je toch hoe het gaat? Die uitspraken over die tafel vol en dat gebod op gebod gaat over Juda. Wie komt er dan bij die kostelijke steen terecht? Wie krijgt er dan deel aan dat aan die tempelbouw? Op die gefundeerde steen en met die hoeksteen op Psalm 118 enzovoort. Ja, ik kan niet missen. Echt niet. En er zijn veel meer schriftplaatsen die dezelfde dingen zeggen. De Heer haalt die profetie aan over die steen en er staat er gewoon bij. De fariseeën begrepen dat hij over hen sprak. Die steen, die lui die de steen verworpen hebben, zal ik maar zeggen. Maar wie zijn dan degenen die steen dan niet verwerpen? Nou, dat moet logischerwijs het andere huis van Israël zijn. Ja. Het maakt deel uit van dezezelfde profetieën enzovoorts. Hierna komen wij terecht in Romeinen hoofdstuk 10, als we de normale voortgang volgen. In Romeinen 10 gaat de apostel eerst in op de prediking van het evangelie. Namelijk, hij stelt zichzelf beschikbaar om het evangelie te prediken aan de Joden. Mag dan zo zijn dat het volk ongelovig is. Het maakt het volk tot zendingsveld. En dat betekent dus dat men daar juist het evangelie zou prediken. Dat is ook wat hij doet. Maar ik neem het even kort met u door. Hij zegt namelijk in 10 vers 1... Broeders, de toegenegenheid mijns harten En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Dat komt veel voor. Niet alleen onder Joden, maar ook onder christenen, ja. Ze zijn religieus, maar niet gelovig. En dat is niet verstandig, hè. Want zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet, staat er. En zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. En zijn dan dus, om het hard te zeggen, zij zijn dan dus aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Vers 3 is dat nog. Maar je kan wel bidden voor de zaligheid van het Joodse volk. Maar in zich gaat dat niet helpen. Wat dacht u dat God eraan kon doen? Dus je bidt voor de zaligheid voor het Joodse volk. Bid je toch dat God er wat aan doen zal of niet? Wat denkt u dat hij eraan kan doen? Nou ja, maar twee dingen. De eerste is natuurlijk, meest voor de hand liggend, is zorgen dat iemand aan die lui het evangelie gaat prediken. De andere optie is natuurlijk, want die kennen wij ook uit de Bijbel, dat, en die zal ook gerealiseerd worden trouwens, voor zover dat niet al is, maar hij zal hen in verdrukking brengen, want dat wil nog wel eens helpen voor een mens. Als hij niks meer te verliezen heeft, is het wat makkelijker om met zijn hele hebben en houden, dat immers dan niks meer is, om met zijn hele hebben en houden te komen tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Zo werkt het, zo werkt dat vandaag nog, zo werkt het bij ons ook trouwens. En dat gaat dus ook gebeuren in de toekomst. Maar dat is niet wat Paulus voorbidt. Aan de andere kant, wat wij uitgebreid beschreven vinden in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament, is dat Israël, wat het ook wezen mag, dat Israël in onze dagen verdrukt zou worden. En nergens veilig zou zijn en overal zou moeten vluchten. En hun, nou ja, ze zouden nergens zeker zijn van hun leven enzovoorts. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat wij daarvoor moeten zorgen. Ik zeg dat de profetieën zeggen dat het zo zou gaan. En daarna zouden ze zeggen, uiteindelijk hebben deze kwaden ons niet getroffen omdat de Heer in ons midden niet is. Enzovoorts. Zo zou het gaan en zo is het nu. Maar dit is nog steeds niet de grote verdrukking en ook de Holocaust was niet de grote verdrukking. Die moet nog komen. Specifiek over Juda in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar daar gaat het hier niet over. Waar de apostel Paulus voor bidt is uiteraard dat iemand het evangelie daar zal brengen. Maar dat is tamelijk hypocriet. Of onbetamelijk hypocriet, dat kan ook. Want daar kan je nou wel willen, bidden voor de zaligheid van iemand of voor een volk of wat dan ook. Impliciet, je bidt dat de Heer iemand daar naartoe zendt om het woord te prediken. Maar dat is hypocriet als je niet in de eerste plaats zelf bereid bent om er naartoe te gaan. Om dat te doen. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Ja. Nou, dat zegt de apostel dus ook in de rest van dit hoofdstuk. Hier staan ook die bekende woorden die een paar keer herhaald worden. En ieder die de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Dat geldt dus zeker voor de Jood. En het wordt een keer of drie hier genoemd. En daarna zegt hij, maar hoe zullen zij hem aanroepen? Vers 14 van hoofdstuk 10. In wie ze niet geloofd hebben. En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt. En achteraf dat gebed om hun zaligheid is dus gebed op dat iemand gezonden zou worden om te prediken. En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten, ik vind hem altijd prachtig. Hoe lieflijk zijn, niet hoe lieflijk zijn de lippen, de tong, de mond, de keel van degene die vrede verkondigen, maar hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Ze moeten, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, dat is het, ja. Die voeten, die moeten het naartoe brengen namelijk. Ze moeten gezonden worden. En impliciet, de apostel Paulus laat zich zenden, is een zendeling, alleen in het Grieks heet dat dan een apostel. Een gezondene. Dat zegt hij, maar dan ben je weer een halve bladzijde verder. In vers 13 van hoofdstuk 11. Ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Een heidense apostel betekent dat overigens. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Daar heeft hij dus over. Over zijn bediening aan de Joden. Als Romein. Als heidense apostel. Nou goed. Maar dan moet ik die draad opnemen, want er staat in vers 17 van hoofdstuk 10... Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Uit het gehoor. Let op dat er niet staat dat men tot geloof komt door het lezen van de Bijbel. Ik zeg niet dat dat niet kan. Laat staan dat dat niet mag. Ik probeer alleen duidelijk te maken wat de Bijbel erover zegt. En die zegt, nee, geloof is uit het gehoor. Het zou gepredikt worden. Dat is de bedoeling. En als het gepredikt wordt en we nemen het aan, gaan we daarna de Bijbel pas lezen. Dat is de normale gang van zaken. Ik weet niet hoe het u gegaan is, maar mij is het ook zo gegaan, ja. Je hebt eerst de prediking en daarna pas ga je zelf een Bijbel lezen. Zo werkt het. Het geloof is uit het gehoor, uit het spreken. Daarna is de vraag, hebben ze het dan niet gehoord? Jawel, zegt Paulus met algemene termen. Het geluid van het woord Gods is uitgegaan over de gehele aarde. En het woord daarvan, de boodschap, is uitgegaan tot de einden der wereld. Natuurlijk hebben ze het gehoord. Het vers is ontleend aan Psalm 19, onder andere dan. En dan vers 19 hier, het volgende vers van Romeinen 10... Heeft Israël het niet verstaan? En hij zegt, heeft Israël het niet verstaan? Dan hebben ze hun Bijbel niet gelezen. Want Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, hierna zegt Jesaja ook nog wat, maar dat komt in vers 20 en 21. Hij citeert eerst Mozes en in Deuteronomium 32 staat, en dat zijn woorden van Mozes, als profeet, maar het zijn woorden van de Heer zelf natuurlijk. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Heb je dat? Nou ja, dat staat hier niet, want dit is Grieks, hè? Nou ja, Nederlands, vertaald uit het Grieks. Maar de woorden in Deuteronomium zijn, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. En dat betekent niet een volk, het betekent niet mijn volk. Er zijn vertaalproblemen die ertussen liggen, eerst van het Hebreeuws naar het Grieks en de Septuaginta. En dan met de Septuaginta worden door Paulus geciteerd en dan wordt het dan door ons weer naar het Nederlands vertaald en dan ben je het echte woord kwijt, hè. Er staat gewoon, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Mocht u denken dat de uitdrukking stamt van Hosea 1, dat is niet zo, hè? Het stamt uit Deuteronomium 32. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Pas in Hosea leren wij wie dat is, Lo Ami. Dat blijkt namelijk te zijn de 10 stammen van Israël in hun ballingschap, in hun verstrooiing. Heb je dat? Ja. En door hen zal dus het Joodse volk, nog onder de naam Israël overigens, hè, tot jaloersheid verwekt worden. En daarna wordt het herhaald, namelijk door een onverstandig volk. Aan een Jood hoef je niet uit te leggen wat dat betekent. Naar Joodse maatstaven, volgens de Talmud, broeder, ja. Volgens de Talmud zijn alle niet-Joden onverstandig. Want ze kennen de wet immers niet. Dan zijn ze onverstandig. En dat staat ook in Romeinen, al in Hoofdstuk 2 is het nog, ja. Gij wordt een Jood genaamd. Romeinen 2, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. En roemt op God. En gij weet zijn wil. En gij beproeft de dingen die verschillen, zijnde onderwezen in de wet. Dat wil zeggen, men kent de details, dingen die verschillen. Men kent de details van de wet, u weet wel, zoek de verschillen. Dan gaat het om details altijd, hè, als je de verschillen moet zoeken. Dat betekent het. Zijnde onderwezen uit de wet en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, dat zouden ze moeten zijn. Als priesterlijk volk. Een licht dergenen die in duisternis zijn. Een onderwijzer der onwijzen. En een leermeester der onwetenden. Dat zijn de heidenen dus, hè? De onwetenden, de heidenen. De onwijzen. Hebben de vorm, de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Dat is inderdaad zo. Maar dan die een ander leert, leert gij uzelf niet. Enzovoort. Hè? En daarna, want om uwentwil wordt de naam van God gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Enzovoort. Maar goed, terug naar Romeinen 10. Vers 19. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door een onverstandig, een heidensvolk dus. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En daarna citeert Paulus ook nog Jesaja. Dat is Jesaja 65, de eerste twee versen. Jesaja verstout zich, dat wil zeggen, Jesaja doet nogal krasse uitspraken. Hè? En zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En ik hoop dat u merkt dat het aansluit bij het einde van hoofdstuk 9. Het is nog steeds hetzelfde onderwerp. Hè? De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen, maar dan een rechtvaardigheid niet uit de wet, maar door het geloof. En in Jesaja stond het al. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Maar tot Israël, zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, dat laatste slaat op de Joden. Maar ergens anders is de zaligheid toch terechtgekomen. Nog ergens anders in Jesaja staat die prachtige uitspraak. Dat het woord van God, het woord is gezonden in Jacob. Hoeveel stammen zijn dat? En het is gevallen in Israël. Hoeveel stammen zijn dat? En welke heb je dan dus niet? Hebben die nog? Kent u die uitspraak? Het woord is gezonden in Jacob. Het is gevallen in Israël. In Jesaja's dagen is dat toch heus het noordelijke rijk. En dus niet in Juda. En zo is het precies gegaan. Afgezien daarvan, je vindt vele, vele van dergelijke uitspraken, zoals heel hoofdstukken, in Jesaja met deze strekking. Maar goed, dat is nou mijn, ga ik nou niet naartoe. Ik probeer deze lijn te volgen. De Heere, Jesaja 53 begint trouwens al zo. Hè? Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Heere, wie heeft onze woorden geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Vraagteken, er komt geen antwoord. Maar het impliceert, het is dus ergens anders terechtgekomen. En hier in Jesaja 65, 12 hoofdstukken verder, vind je dus dit soort uitspraken. Hè? Ik ben gevonden door van degene die naar mij niet zochten en die naar mij niet vraagden. Elders staat gewoon, het is terechtgekomen aan de einden der aarde, in de koloniën, in het westen, bij het volk dat de zee vaart, in het noordwesten en in het land Sinim en waar het maar was ook alweer allemaal. Het wordt echt beschreven hoor. Niet in Judea, maar in Galilea, der heidenen. bij een volk dat in duisternis wandelde, maar niet in licht zag. Het was niet Juda. Het was Naftali en Zebulon. Worden specifiek genoemd, hè? Om van Simeon maar te zwijgen. Nou goed. Samenvattend. Hoofdstuk 11, vers 1, volgende vers. Heeft God zijn volk verstoten? Is nu de vraag. Ja, wat Juda betreft dus wel. Het is toch gestruikeld? Het is gevallen? En anderen nemen zijn opzienersambt? Dan zijn ze toch uit het ambt gezet? En dat was de vraag. Aan het begin van hoofdstuk 9 feitelijk al, hè? Waar is die zaligheid gedeponeerd? Niet aan wie is hij gepredikt en niet wie komen er nou tot geloof, maar wie krijgt de verantwoordelijkheid om dat woord Gods te bewaren en als koninklijk priesterlijk volk op te treden als Ami, als vertegenwoordigers van God zelf. God's own people. Country. Dat is een bekende term, maar... Hè? Wie? Heeft God zijn volk verstoten? Nou, het korte antwoord is... Juda misschien wel, maar daarmee is de rest niet verstoten. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams en van de stam Benjamin. En wat mis je nu? Wat zegt hij nou niet? Ja, hij zegt niet, ik ben toch ook een Jood? En dat had voor de hand gelegen, eventueel. Maar dat is nog net wat hij niet zegt. Hij zegt, ik ben een Israëliet. Uit het zaad Abrahams, een Hebreër uit de Hebreeën. En dat soort dingen, dus Filippenzen waar dat staat. En van de stam van Benjamin. En in Filippenzen zegt hij dat ook. En Benjamin, dat is die volle broer van Jozef, weet u wel. En dus hoort bij Efraïm en Manasse. En is een lamp van Jozef, Benjamin is een lamp van Jozef bij Juda. Hij distancieert zich van Juda. En voor zover hij Jood was, was hij dat in godsdienstig opzicht. Maar dat heeft hij schade en drek gerekend. Dat begrijpt u toch? Dat speelt geen rol. Daarom noemt hij zich ook een apostel der heidenen. En ik zal het wel eens vaker gezegd hebben. Het enige waarin Paulus zich onderscheidt van de andere apostelen is dat hij optreedt niet als Jood die het evangelie brengt aan de heidenen. Dat deden ze allemaal. Er is niks bijzonders aan. Maar hij was een heiden die het evangelie predikt aan de Joden. En dat is different cook. Heet dat in... Is het Engels of nee? Geen van beide, geloof ik. Dat is andere koek. Ja, dat is precies andersom. En hij zegt het hier ook. Daar gaat dit hoofdstuk over, hoofdstuk 10 en ook hoofdstuk 11... dat hij als apostel der heidenen de Joden tot jaloersheid verwekken zou. Ik spring nu vooruit, maar ik doe het met opzet, want ik weet niet of ik er anders aan toe kom. Dat staat toch in vers... Heb je net gelezen? Vers 14. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Of een paar versen terug, vers 11... Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, de Joden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En we lazen net 10 vers 19. Mozes zegt, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. En dan tel je die drie versen bij elkaar op. Door wie worden de Joden tot jaloersheid verwekt? Door Lo Ami, impliciet een heidens volk, een onverstandig volk. In 11 vers 11, door heidenen zouden ze tot jaloersheid verwekt worden. En in 13 en 14, door de apostel der heidenen, Paulus. Wat betekent dan apostel der heidenen? Dat de man zichzelf beschouwt als een heidense apostel. En in Handelingen kom je dat ook tegen. Als Romein. En hij spreekt wel over zijn Joodse achtergrond en afkomst. Maar in de zin van, dat was vroeger, voor mijn bekering. En als hij ter verantwoording geroepen wordt door Felix, Festus, Lysias en wie het allemaal maar waren, Agrippa, komt hij altijd met hetzelfde verhaal. En zelfs door Sanhedrin komt hij altijd met hetzelfde verhaal. Mannen, broeders, u weet, ik, na mijn afkomst was bovenmatig, was ik actief en toegewijd aan de Joodse zaak en aan de vaderen inzettingen enzovoorts. Meer dan wie ook, als iemand Joods was, was ik het, zei hij. Maar ja, op de onderweg ben ik gegrepen. Ja. Met de woorden, het is uw hart, uw verzen tegen de prikkels te slaan. Dat komt ook uit een psalm die toegepast wordt op Judas. Maar het wordt door de Heer toegepast op Paulus, hè? De Jood, hè. Verzen tegen de prikkels slaan, enzovoorts. Dat was toen. En daarna moet hij ge of be of veroordeeld worden. En dan zegt hij... hou even, ik ben een Romein. En uiteindelijk zeggen die lui dan... Nou ja, dat is dan jammer. Je hebt je op de keizer beroepen. Als Romein, anders had het niet gekund. En anders hadden we je vrijgelaten. Maar je hebt je op de keizer beroepen. Naar de keizer zul je gaan. Ja. De Romein. De heiden. Daar zit het punt. En Paulus was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden... en is daarmee de norm voor onze dagen... waarin wij heiden het evangelie prediken aan de Joden. Eerst de Jood in ieder geval. En daarna op Urk. Ach. Nou, dan neem ik de draad weer op. Ik ben een Israëliet uit het zaad van Abraham... God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft en aan wie en over wie zoveel beloften en profetieën gedaan zijn, waaronder al die uitspraken van dat de Heer hen zou zegenen en dat Israël altijd Gods volk zou zijn, zelfs inclusief dat er altijd eerst, aanvankelijk, dat er altijd eerst iemand van Juda op de troon zou zitten en uiteindelijk meer specifiek altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. En zolang dag en nacht en seizoenen elkaar afwisselen... zou Israël Gods volk zijn... en zou er iemand uit het minstens één dus... uit het huis van David koning zijn over Israël. Ik heb het niet geschreven, maar het staat gewoon in de Bijbel. Menigmaal. He? Nou goed. Heeft God zijn volk verstoten... het welk hij tevoren gekend heeft? Nee, natuurlijk. Of weet gij niet, voordat je antwoord geeft... of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia... Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, hij zegt namelijk iets lelijks over Israël, zeggende, heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. In de praktijk betekent dat dus ook, ze dienen u niet. Ze hebben uw altaren omvergeworpen, letterlijk en overdrachtelijk uiteraard, hè. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Zij zoeken mij te doden. Houd de vraag vast, hè. Heeft God zijn volk verstoten? Andere vraag. Weet je dan niet wat God, wat Elia zegt over Israël tot God? Elia zegt, ze hebben u alle verlaten, ze hebben mij alle verlaten, ze hebben u altaar omvergeworpen, ze hebben uw profeten gedood en ik ben maar alleen over. Dacht hij. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Let op het theatrale, de theatrale introductie. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Zo van, daar kan je niet tegenop. Dit is het goddelijke antwoord. Het goddelijke antwoord is... Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten... die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, misschien, maar er waren er toch nog 7000 over. Een overblijfsel. Een minderheid. Volgende zin luidt dan ook... Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd... een overblijfsel geworden... na de verkiezing der genade. En nou koppel ik hem weer terug. Weet gij niet wat de schrift zegt van Elia... hoe hij God aanspreekt tegen Israël? Israël... Wie? Specifiek wie? Israël. Kent u de geschiedenis van Elia? Had die man iets met Jeruzalem? Met Juda?
Nee.
Helemaal niks. Hij leefde in het rijk van Agab. Dat wil zeggen, dat is het noordelijke rijk. Met Samaria als hoofdstad. En u weet wel, Izebel en wat het maar was allemaal. Dat gedoe met die Baalpriesters. Godsdienst van Libanon, van Tyrus en Sidon. Van de Feniciërs, weet u wel, hè? Ja, daar heeft hij het over. En dat land, dat rijk, heet inderdaad Israël. Ook in de dagen van Elia. Ja. En daarover zegt hij, ze hebben nu profeten gedood en die altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt God hem het goddelijke antwoord? Nou, hier staat, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En er staat de verwijzing onder naar 1 Koningen 19 vers 18. Ik neem aan dat die goed is. Want dat kan ik ook allemaal niet onthouden. 1 Koningen 19 vers 18. En daarna zeg ik, zoek de verschillen. Hé? Heb je hem liggen? Daar staat, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. In Israël. En die woorden in Israël slaat Paulus over. In Romeinen 11. Want die zegt gewoon, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Waarom slaat hij dat in Israël over? Ja, het is niet moeilijk. Omdat het in 1 Koningen 19 gaat duidelijk over wat wij populair noemen de 10 stammen van Israël. Maar Paulus gebruikt de uitdrukking Israël hier in Romeinen 9 tot en met 11 ter aanduiding van de Joden. En als je dat dus in Israël zou overnemen, zo zonder meer, dan kom je er niet meer uit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want Paulus heeft het helemaal niet, te zeggen dat er een gelovig overblijfsel is uit de Joden. Niet dat die er niet zouden zijn, maar dat is het punt niet. Het punt is dat er een overblijfsel is in onze dagen aan wie dat woord van God is toebedrouwd. Dat beschouwd moet worden dus als Ami, als Gods volk. Maar dat is niet uit Juda en niet op Joodse of Judese basis moet je dan zeggen. Maar op basis van Israël. Dat wil zeggen, voortkomend uit de 10 stammen van Israël. Alleen doordat Paulus het woord Israël gebruikt hier voor de Joden, kan hij het niet meenemen. Want dan slaat de verwarring toe, uiteraard. Maar niettemin, 1 Koningen 19 vers 18 spreekt over wat daar Israël heet. En dat is expliciet, uitsluitend, en exclusief dus ook, Het is exclusief Israël en het is exclusief Juda. Daar gaat het helemaal niet over in 1 Koningen 19. Juda is niet in beeld. Dat is een ander rijk. Dat is over de grens in het zuiden. Hebben jullie dat nog? En als Paulus dus nu zegt, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. En je hebt het lef om te vragen, maar waar is dat overblijfsel dan en wie zijn dat? Dat wil je dan toch weten? Dan is het eerste antwoord in Israël. Echter niet Juda, maar het Israël van Elia en Agab. Onder de 10 stammen van Israël namelijk. En dat komen we nou hier toch ook niet voor het eerst tegen, bedoel ik maar. Hè? Dat kwamen we in hoofdstuk 9 ook al tegen. Als je die dingen serieus neemt en opzoekt waar die schriftplaatsen dan staan. Paulus haalt dat niet, allemaal niet voor niks aan. dan kom je tot die conclusie. En daarna, zo aan het eind van de avond, wijs ik het dan maar op dat hoofdstuk 9 tot en met 11 van Romeinen beschouwd wordt als het moeilijkste stuk van alle brieven bij elkaar. Waarschijnlijk nog moeilijker dan zelfs de Hebreeënbrief, die ook als moeilijk beschouwd wordt. En deze hoofdstukken, daar komt men in het algemeen niet uit. En degenen die er al een conclusie uittrekken, trekken de conclusie dat de kerk, de gemeente, het christendom in de plaats van Israël gekomen is. Zonder Israël te definiëren overigens. Dat is die leer van die vervangingsleer, zal ik maar zeggen. En daarmee redeneert men trouwens heel de wederkomst van Christus en de toekomst van Israël met, in een duizendjarig rijk ook in één klap weg. Komt er helemaal niet meer uit. Zie. Maar waarom het moeilijk is, is alleen maar hierom. Men zoekt die schriftplaatsen niet na in hun oorspronkelijke context en verband. Als je dat namelijk doet, heb je hier door de apostel Paulus voldoende aangereikt gekregen om te concluderen dat God zijn volk niet verstoold heeft, maar dat de lijn verder loopt, niet via Juda, maar via Efraïm dus. Efraïm en Manasse en Benjamin, broeder. Ja, welke psalm was het? Ik ben nog niet klaar. 80. Probeer het te onthouden. De linkerblad, de rechterkolom, dat weet ik wel, maar wel. Gek is dat, hè? Die nummertjes, daar kan ik nooit wat mee. Maar doe maar weer. Maar het Oude Testament kondigt dat in de eerste plaats aan. En het Nieuwe Testament heb je niet al te veel nodig om dit te kunnen begrijpen. En daarna doe ik mijn Bijbel dicht, want ik ben overtuigd over tijd. En zeg ik toch nog dat Paulus zegt, ik spreek tot u heidenen. Maar voor zover wij weten... Nee, ik zal het anders zeggen. Wij weten officieel, dat wil zeggen het christendom schijnt het niet te weten, weet men niet waar die brief bezorgd moet zijn en wie die gelovigen in Rome waren, omdat we niet lezen dat iemand naar Rome ging van de apostel om daar het evangelie te prediken. Dus men vraagt zich af, aan wie schrijft de man eigenlijk? Wie zijn die lui, die gelovigen in Rome? Dat op zich is verdacht, dat men het niet weet.
Als Paulus aankomt in Rome, zegt hij toch ook tegen ze van, ja, ik ben hier vanwege een zaak. En dan zeggen zij, wij hebben van niks
te doen. Nee, de Joden niet. Ja. Ja, ja. Maar aan wie schrijft hij dit? Aan gelovigen uit heidenen. Huh? En wij kennen een gemeente in Rome, dat heeft van toen met Aquila en Priscilla. Maar dat is een gemeente met een Joodse achtergrond, om zo te zeggen. Maar hij zegt, die schrijven aan uw heidenen. Wie zijn die lui en waar is die brief bezorgd? En het enige echte antwoord is, punt 1, staat niet in de Bijbel. Nou, eigenlijk wel, maar toe maar. Maar punt 2, wij weten het wel, want wij weten over een heidense gemeente in Rome ten huize van, dat wil zeggen die vergaderde, kwam bijeen, ten huize van Caradoc, zijnde de Britse Silurische vorst die gevangen genomen was in de door de Romeinen bij de verovering van Brittannië enzovoort. En heel zijn familie zat daar in Rome 7 jaar lang in wat officieel dan heet vrije gevangenschap. Ze mochten niet naar huis. Na 7 jaar mochten ze naar huis, de hele familie. Maar Caradoc zat daar gevangen en te zijn huizen was een gemeente, maar die werd dus beheerd door het Britse koninklijk huis. En daarna, toen Caradoc weg was, bleef zijn zoon achter. En die nam het gebouw over. Het wordt beschouwd als de eerste christelijke kerkgebouw, het eerste christelijke kerkgebouw op het continent, in Rome. We kunnen het nu nog gaan bezoeken. Dat wil zeggen, er is een kerk boven gebouwd, want het is allemaal verzakt natuurlijk. En die zoon van Caradoc wordt door de Rooms-Katholieke kerk genoemd als de eerste paus na Petrus. Onder de naam Linus. Hij zegt zeg maar Linus. Maar goed. Linus. En die komen wij wel degelijk in de Bijbel tegen. En zijn zuster ook. En haar echtgenoot ook. Namelijk in 2 Timotheus 4. Helemaal aan het eind van de 2e Timotheusbrief. Er worden groeten gedaan vanwege Linus. En Claudia. Broer en zus, prins en prinses, uit Wales, ja, Alleen het heette toen geen Wils, maar dat doet er nou niet toe. En haar echtgenoot, dat was Pudens, Rufus Pudens, Pudentius, enzovoorts. En daar weten we nogal wat van die lui, uit de geschiedenis. Ja, niet uit de Bijbelse, maar daarnaast wel. Kortom, die heidenen waren in de eerste plaats Britten. En zij waren uit het koninklijk huis, der Siluren. Waren uit de stam der Simoni. Simoni. Simeon. Uit de stam van... Als je niet oplet, heb je er niks aan. Uit Simeon. En in het bijzonder stamden ze af van... Als Siluren stamden ze af van Saul. Dat was een zoon van Simeon. Allemaal in de Bijbel te vinden. En het verklaart meteen waarom... waarom heel de Bijbel door bij gelegenheid altijd maar weer een Simeon voorop loopt. Inclusief Simeon Petrus. Welke Simeon dan ook maar. U weet, Simeon was ook de eerste die deel krijgt aan de zegeningen van Jozef in het buitenland. Simeon. Die moest meteen blijven, Simeon. Simeon was ook de eerste die het kruis van de Heer Jezus droeg. Was ook Simeon. Simeon was de eerste die de zaligheid aanschouwde. En dus het kinderke Jezus in de armen nam. Simeon. En verdwijnt daarna van het toneel. Toch? Het was in het huis van Simeon dat de Heer gezalfd werd. Zijn voeten en zijn hoofd. Doe nog eens een. Het was Simon Petrus. Moet je opletten als je in de Bijbel een lijstje vindt van wie de apostelen waren. De eerste die genoemd wordt is Simeon. Of Simon, dat is hetzelfde, hè? Bijgenaam Petrus. En de laatste die genoemd wordt is Judas natuurlijk. Zie, die dingen sluiten allemaal op elkaar aan. Ik zal nog wel een paar van die lui vergeten zijn nu. Maar het gaat er maar om dat de Bijbel daar echt niet stil over is. Alleen, je moet natuurlijk wel je Bijbel serieus nemen. Hè? Nazoeken, schrift vergelijken. Wie is dat? Waar gaat het over? Enzovoort. Waar komt het nog meer voor? En waar vind je dezelfde uitdrukkingen nog weer terug? Over wie gaat het hier? En over wie gaat het daar? Enzovoorts. En dan sluit het allemaal perfect in elkaar. En dat is wat je moet doen. Zo zit ook het Nieuwe Testament in elkaar. Dat weet iedereen die zich er ooit mee bezig heeft gehouden. Het Nieuwe Testament werpt licht op het Oude Testament. Maar daarvoor moet je dus wel het Oude Testament nazoeken en opzoeken enzovoorts. En het Nieuwe Testament levert de commentaar op. En wat de Heer doet, doet Paulus ook en de andere apostelen. Johannes de Doper, zij verwijzen naar het Oude Testament en zeggen, daar staat daar toch? En daarna geven ze commentaar. Nou ja, wij zouden dat dus ook doen. En dan blijkt dat het niet maar een kwestie is van dat God heeft Israël aan de kant gezet en doet nou een ander werk en dat heeft van doen met heiden en de gemeente. En daarna gaat het in de toekomst al of niet weer verder, want die vraag blijft dan altijd rondzwerven. Hè? Gaat dat nog weer verder met Israël? Heeft Israël nog een toekomst? Zo ja, en waarom niet? Dat soort dingen. Maar in werkelijkheid, God doet zijn werk met Israël, precies zoals hij beloofd heeft. Zo niet langs de ene tak van de familie, dan langs de andere tak van de familie. En dat verschijnsel kom je nog vele malen meer tegen. Op ander niveau dan, hè? In diezelfde Bijbel. Maar goed, we moeten het hier dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor de zaligheid die ons verschiet is. En we danken u dat u ons niet alleen verlost hebt van de heerschappij van zonde en dood en wet, ons vergeving van zonde geschonken hebt en ons wedergeboren hebt tot een levende hoop, maar dat u ons ook gemaakt hebt tot eerstelingen en daarmee tot koningen en priesters. Wij danken u, Vader, dat wij mogen behoren tot dat Ami, tot dat uitverkoren volk, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar omdat we nou eenmaal eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk en zelfs van een nieuwe schepping. Wij danken u daarom voor die bijzondere plaats die u ons gegeven hebt. Dat u ons niet alleen bereikt hebt met het evangelie als zodanig, maar dat u ook aan ons die woorden hebt toebetrouwd, opdat wij zouden zijn dienstknechten van u onder het nieuwe verband. Opdat we zouden zijn krijgsknechten ook van Christus. En opdat we zouden zijn erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus, om ook te delen in zijn heerlijkheid. Wij danken u daarom dat wij vanavond hier mochten zijn, ons mochten bezighouden met de zaken die u aangaan, met schriftgedeelten die ons spreken over uw werk in verleden, heden en toekomst. En wij danken u voor de zekerheid die we daarin mogen vinden. We mogen constateren ook dat uw woord, uw profetisch woord, daadwerkelijk zeer vast is. En ook mogen vaststellen dat u ons zegent wanneer we trouw zijn aan dat woord. En daarmee onszelf toewijden aan uw zaak. En daarom vragen we u ook, Vader, of u ons nabij wilt zijn in de dagen die voor ons liggen. Opdat wat ons ook overkomen, dat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op u. Die ons geen kalme reis hebt beloofd, maar zeker een behouden aankomst en een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Bewaart u ons dan voor de boze en de duisternis van deze tegenwoordige wereld, opdat we mogen wandelen in uw licht en tot heerlijkheid van uw naam. Amen.